De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Vandaag in de studio hebben we Bart Verkuil uitgenodigd om met mij te praten over het onderwerp piekeren. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent universitair hoofddocent van de sectie klinische psychologie van de Universiteit Leiden.
Klopt.
En je houdt je bezig met chronisch piekeren. En naast onderzoeker werk jij ook als behandelend psycholoog, hè, in de praktijk.
Ja.
En jij hebt een aantal boeken geschreven, waaronder het boek De Gelukkige Piekeraar. En nou las ik op de achterkant van het boek dat jij, hoewel jij bekend staat als piekerexpert, jij ook zeker niet 100% piekervrij bent.
Nee, dat klopt inderdaad.
Vertel.
Ik ben ook maar een mens, zou ik willen zeggen. En ik kan ook mij wel goed zorgen maken over bepaalde dingen in mijn leven. Zo ken ik mezelf ook wel.
Ja?
Dat was al, ik kom ook wel uit een familie waar er wat meer mensen zijn die af en toe kunnen piekeren en zich zorgen kunnen maken. En dat is iets wat, ook op de middelbare school was ik altijd wel een beetje, kon ik wel gespannen zijn, nerveus zijn. Ook als we repetities hadden bijvoorbeeld, kon ik daar wel me zorgen over maken. En dan denken, oh jee, het gaat helemaal mis en het kan het niet, het lukt me niet. En daar dan slecht door slapen. Inmiddels is dat al, ik kan dat allemaal goed hanteren, zeg maar. Dus daar ben ik wel blij mee. Dat is ook het voordeel van dat ik met dit onderwerp natuurlijk aan de slag ben. Mm-hmm. In mijn dagelijks leven, zowel in het klinische werken als in het onderzoek.
Ja, het is een mooi bijproduct van
je leert een hele hoop. Ja.
Ja, dat is echt waar. En nu, wat zijn dan nog thema's waarover jij je nog zorgen kan zitten maken?
Ik heb twee kinderen. Mm-hmm. En dat zijn wel dingen waar ik me dan echt zorgen om kan maken. Bijvoorbeeld, het zijn hele kleine dingen. En het zijn ook niet dat ik daar dan nachten van wakker lig. Maar bijvoorbeeld mijn dochter die gaat nu zelf naar school toe op de fiets. En de eerste paar keren vond ik dat wel heel spannend en zag ik daar wel een beetje tegenop. Dacht van, oh jee, stel je nou, hè? Dat is echt zo dat piekeren van, stel je nou voor dat. Ze gaat nu fietsen,
ja. Ik
ben er niet bij en ze moet die weg oversteken. Gaat ze dan goed om zich heen kijken? Belandt ze niet onder een auto? Dat zijn van die dingen waar je dan toch als vader wel eventjes je zorgen over kan maken.
Ja, dat begrijp ik heel goed. Het moment dat je dan kinderen krijgt, dan heb je niet meer alleen maar de verantwoordelijkheid over jezelf, maar is het dus een kwetsbaar ander mensje waar je om geeft. En daar heb je niet de complete controle over.
Nee.
Dat gevoel heb je natuurlijk wel bij jezelf.
Precies.
En zie je dat dan voor je, die rampscenario's, bijvoorbeeld met je dochtertje, in beelden? Of zijn dat dan meer van die talige gedachten?
Meer talig in die zin. Ja. Ik zie niet echt heel erg een auto-ongeluk vormen, bij wijze van spreken. Maar meer echt dat ik me een beetje talig voorbereid van, oh jee, steun ervoor dat. En meer wat als gedachten, zeg maar.
En heb je daar ook dan fysieke klachten bij? Voel je dat dan ook ergens in je lichaam? Als je
klachten wil ik het niet noemen, maar je krijgt het wel warm. En als er dan zo'n gedachte is, dat je begin je ook een beetje te zweten. Hè? Echt de stressreactie, die treedt dan wel op. Je gaat wel, je komt in de actiemodus als het ware. Van, oh jee, wat kan ik doen om dit eigenlijk te gaan voorkomen?
En in hoeverre heb je inmiddels daar strategieën voor om daarmee om te gaan?
Ik weet van mezelf dat dit nou typisch thema's zijn waar ik over kan piekeren. Mm-hmm. En waar ik dan me even zorgen over maak. En als je dat weet van jezelf, dat scheelt al een hele hoop. Dus dan kan ik dat ook makkelijker naast me neerleggen en overgaan tot de orde van de dag.
Ja, je herkent het gewoon. Dat je...
Ik weet het van, oh ja Bart, dit is weer zo'n momentje. Ja, dit is nou typisch iets waar jij je zorgen om maakt. En dat, dat als je dat weet van jezelf, dan kun je jezelf ook een beetje zo toespreken van oké. Gaan we weer. Accepteer het maar eventjes. We horen het wel als het echt heel verkeerd gaat. Ja. Je hebt er toch geen controle over.
Ja, dus je kan dan wel echt die switch maken.
Ja. Ja, en je vraagt het aan mij, maar hoe is dat nou voor jou? Wat zijn voor jou dingen waar je je zorgen om maakt? Waar je over piekert?
Ik ben van nature niet iemand die zich snel zorgen maakt. Ik ben wel optimistisch ingesteld, altijd al. En ik ben altijd wel een dromer geweest. En dan zat ik vooral... Ik zat dan wel te denken over de toekomst. Maar vooral over leuke dingen die dan allemaal nog gingen gebeuren. Ja. En ik had echt ook wel eens gedachten over wat er mis kon gaan. Maar daar kon ik me daar heel snel in geruststellen. Ik kom denk ik ook doordat mijn ouders altijd heel erg overbezorgd waren. Of tenminste... Die wezen mij altijd op mogelijke risico's, omdat ik ook wel nonchalant was als kind. Dus je ouders zitten dan soms wat dichter op je, om jou te wijzen op allerlei dingen. En het grootste gedeelte van de tijd komt dat dan toch niet uit, die ramp. Ja. Waardoor ik juist als kind dacht, ze zeggen wel dat dit gebeurt, maar het valt eigenlijk altijd mee. Ja, en als het gebeurt, dan was het eigenlijk ook niet zo erg. Dus dat is juist bij mij blijven hangen. Mooi. Daardoor ben ik altijd een heel relaxed puber geweest. En heb ik nooit zoveel last gehad van piekeren. Gek. Mijn broer heeft het tegenovergestelde trouwens. Bij hem is het glas eerder half leeg. Ja. Dat zegt hij zelf ook. Ja. En hij ziet veel beren op de weg. Maar sinds corona, denk ik, dat ik dan mezelf erop betraf dat ik me steeds vaker zorgen maak en dat ik zit te piekeren. En dat ik echt wel eens nachten wakker kan liggen om bepaalde dingen. Bijvoorbeeld een vriendin van mij die moest voor een borstonderzoek, dat was iets niet helemaal goed, naar het ziekenhuis. En in het gesprek met haar hield ik me wel groot en zei ik, we wachten het eerst af. Maar die nacht heb ik wel echt wakker gelegen en toen heb ik het helemaal uitgedacht waar het allemaal heen zou kunnen gaan. En totdat ze in de kist lag, bij wijze van spreken. Precies. En gelukkig is het allemaal goed gekomen. Goed. Maar dat soort thema's, kon ik me ineens helemaal niet meer in geruststellen.
Nee, precies. Nee.
Ik merk de laatste tijd ook, ik denk ook een beetje sinds corona, is dat ik me meer zorgen maak over de staat van de wereld. Dat ik ook van dat soort thema's kan wakker liggen. Ik had bijvoorbeeld laatst een artikel gelezen over de zesde massa-extinctie die zich toch wel inmiddels aan het afspelen is. En toen was ik daar eigenlijk zelf van me apropos. En toen heb ik toch ook wel een week lang elk fietstochtje gedacht. Maar hoe moet het dan verder?
Heb je dan een idee hoe dat komt? Dat dan nu wat meer binnenkomt?
Ik heb wel een vermoeden hoe dat komt, want ik ben samen met Leonie bezig met het opzetten van een bedrijf. En ik heb ook mijn baan als traditionele psycholoog heb ik dan opgegeven. Dus er zijn een aantal veranderingen gaande en ik moet nadenken over de toekomst en allemaal heel grote thema's.
Ja, ja.
En je weg is ineens niet meer voor je geplaveid. En dus eerder ervoer ik altijd wel regie en over mijn leven. Ja. Dus ik voel me wat kwetsbaarder, denk
precies.
Ik.
Dus er zit meer onzekerheid. Hè? Als je dan minder regie, maar meer onzekerheid over waar gaat het naartoe. En,
dan... Minder afleiding ook.
Ja.
In de sporten.
Ja.
Dus dat was altijd mijn uitlaatklep. En al die dingen bij elkaar maken, denk ik, dat ik me daar ineens ook vatbaar
Precies, ja. Dus zelfs al jij als optimist. Hè?
Ja. hebben die ook een beetje last van.
Precies.
Ja. Want ja, hoe is piekeren eigenlijk ontstaan bij mensen? Want ik weet eigenlijk niet precies of dieren ook piekeren, maar ik denk van niet.
Nee, klopt. Nee, het is echt een soort verbale, talige bezigheid. Het zijn allemaal van die gedachten als wat als. Mm-hmm. En heel erg toekomstgericht. En ook negatief. Mm-hmm. Dieren kunnen wel heel erg op hun hoede zijn. En een beetje de omgeving in de gaten houden van, zit daar iets verdachts?
Ja.
Maar dat zijn vaak hele gepaste en ook energiezuinige reacties om met mogelijke dreiging om te gaan. In de loop der evolutie hebben mensen, is een soort cognitieve ontwikkeling ontstaan. Met cognitie bedoel ik, of een cognitieve ontwikkeling bedoel ik, dat mensen steeds meer in staat waren om na te denken. Om te denken over de toekomst. Mm-hmm. Om los te komen van hun reacties in het hier en nu. Maar ook te bedenken, ik kan dit doen en straks ga ik dat doen. En te gaan plannen.
Ja.
En een voorbeeld wat ik bijvoorbeeld in mijn boek aanhaal is van het maken van een vuistbijl. Dat je daarvoor allerlei mentale capaciteiten nodig hebt om dat te kunnen doen. En de mensen die in staat waren om hun stressreactie een beetje te kunnen onderdrukken, om iets langere termijn doelen te stellen van ik wil zo'n bel gaan maken.
Ja.
Die hebben mogelijkerwijs hogere overlevingskansen gehad en hebben hun genen meer kunnen doorgeven. In vergelijking met de mensen die die vermogens niet zo bezaten. En die dat kunnen plannen, nadenken over de toekomst, doelen stellen.
Dingen ook al voor je kunnen zien.
Zien.
Je moet dat wel denken, het is er nu nog niet.
Precies, maar ik zie daar inderdaad, zie je nu nog een brok steen. Maar daar kan ik iets van maken en dat gaat er zo uitzien.
Ja.
En hoe ga ik daartoe komen? En ook dat je niet bij de minste frustratie het beltje er letterlijk bij neergooit.
Ja.
Maar dat je blijft volharden. Dat zijn ook allemaal vaardigheden die door de evolutie bevoordeeld zijn waarschijnlijk. En maken dat we
dat hebben behouden.
Ontzettend kunnen fantaseren over de toekomst. Wat jij vertelde, dat je heel erg over de toekomst na kan denken, ook op een positieve zin. Dat is daar ook door ontstaan. Er zijn ook mensen bij wie de stressreactie ook vrij snel kan optreden. Die wat emotioneel wat gevoeliger zijn. En bij die mensen kunnen die vaardigheden om na te denken over de toekomst al vrij snel in combinatie met zo'n stressreactie die optreedt, vervallen tot een soort piekeren.
Hoe komt het nou dat we daar 's nachts ook zo vaak mee bezig zijn?
Dat niet gewoon
overdag.
Precies,
erg is 's nachts.
Ja, daar zijn verschillende antwoorden op mogelijk, verschillende verklaringen voor. De eerste is dat je 's nachts eigenlijk gewoon veel minder afleiding. Dus je kan ook veel bewuster worden van allerlei gedachten die misschien overdag een beetje vluchtig door je heen gaan, maar je bent toch bezig met je werk of met andere dingen. 'S nachts is het donker. Is er minder afleiding? Is het stil? Dus dan is het logisch dat je je bewuster wordt van al die rampscenario's.
Wordt veel groter.
Ja. Daarnaast is het zo dat het onderzoek laat ook zien dat als wij in het donker zijn, dat we dan wat schrikachtiger zijn. Dat onze schrikreactie dan wat sneller wordt geactiveerd. Nou ja, en dat is misschien ook een overblijfsel van jaren, 100.000 jaren van evolutie, waarin het juist ook in het donker belangrijk was om goed op je hoede te zijn.
Ja,
dus misschien dat je gedachten nou iets sneller richting de rampen gaan, naar het negatieve gaan.
Dat is ook wel functioneel, want dan kan je beter een keer per ongeluk te vaak zijn wakker geworden.
Precies, want dat je lekker in alle vertrouwen bleef slapen en opgegeten werd. En een laatste verklaring is dat er ook een soort neuraal proces plaatsvindt als we slapen en in de nacht. Eigenlijk alle dingen die we overdag meemaken, met name de emotionele gebeurtenissen, die worden 's nachts nog eens een keertje passeren als het ware de revue in ons brein. En de functie daarvan is dat we juist emotionele gebeurtenissen moeten herinneren. Omdat die kunnen helpen om te weten van oké, daar moeten we niet meer naartoe, dit willen we niet meer, of dit was een heel leuk feestje, ik wil morgen weer naar zo'n feestje.
Ja, het geeft richting aan je leven.
Die emoties geven richting aan je leven en emotionele gebeurtenissen, die wil je onthouden.
Ja, die moeten goed worden opgeslagen.
Precies, die moeten goed worden opgeslagen. En dat gebeurt dus 's nachts. En het kan zijn dat als jij al wat meer gespannen gaat slapen, het lukt niet om te slapen, maar dan vindt dat proces alsnog plaats. En dat noemen ze een soort neurale herhaling. Oh, ja. Herhaling van wat er overdag gebeurt. Je ziet dan ook dezelfde dingen zich in het brein afspelen als tijdens het meemaken van die gebeurtenissen. En dat alles bij elkaar maakt je eigenlijk 's nachts, maakt eigenlijk de nacht een perfecte periode om te gaan piekeren.
Mm-hmm. Ja, en je vertelde al dat het dat die als dan scenario's eigenlijk, of wat als scenario's, sorry, dat die vaak ook in verband zijn met angst. Hè? Dat het, je voelt je dan gespannen of angstig. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn moeder is heel erg aan het malen over dingen uit het verleden vaak 's nachts. Ja. Dus die is echt aan het herkauwen.
Ja, precies.
Dat hebben ook veel mensen.
Ja.
En, maar dat is wel echt anders dan piekeren,
ja.
Wat wij piekeren noemen.
Ja, precies. Dat is weer, het is wel een beetje zo'n soort onderscheid wat in de wetenschappelijke wereld wordt gemaakt. Van ja, ik denk dat heel veel mensen dit ook gewoon piekeren zullen noemen.
Ja.
En malen, herkauwen. In het onderzoek noemen we het rumineren. En dat is echt ook wat schapen en koeien doen. De herkauwers, die rumineren hun voedsel. En
iets
wij doen
wat ze
dat
een keer hebben doorgeslikt. Dat
precies, komt weer een keer terug.
En nog een keer kauwen.
En dat is eigenlijk precies wat er weer, bij je moeder bijvoorbeeld ook gebeurt.
Ja.
Alleen is dat rumineren inderdaad dan echt iets wat gericht is op het verleden.
Ja, wat me ook wel opvalt, ook bij cliënten die ik heb gezien. Maar ook iets wat mijn broer bijvoorbeeld heeft. Vooral 's nachts. Is dat als hij aan het piekeren is, dat hij dan denkt, ja, ik moet nu niet piekeren, want ik moet slapen, want ik heb morgen iets belangrijks.
Het is echt heel slecht dat ik nu aan het piekeren ben.
Ja.
Ik moet daarmee stoppen.
Ja.
Ik moet nu stoppen. Het is zo frustrerend dat het, ja, dat is iets wat ik denk dat heel veel mensen, ook heel veel cliënten die ik spreek, en ook mensen die ik ken, ikzelf, weet inmiddels dat ik daar alert op moet zijn, dat ik dat niet moet gaan zitten doen en niet de uren moet gaan zitten aftellen van, oh jee, ik heb nog maar zoveel uur te slapen. Ik moet nu echt in slaap vallen, want anders...
Nog maar drie uur
en het lukt maar niet. En dan weet je gewoon dat het niet gaat lukken. Dat...
Hoe kan dat dan, dat het juist dan niet lukt?
Omdat je dan zo lichamelijk alert, hè, je zet jezelf zo onder druk. Dat brengt zoveel spanning in je lichaam teweeg en je bent nog in gedachten zo druk bezig dat... Ja. Ja, je hebt het eigenlijk nodig om op te slomen. Ja, je lichaam moet een beetje in een soort... moet in een slaapstand terecht kunnen komen. Een beetje in een dommelstand. En dat doe je niet als je mega gefrustreerd bent over het feit dat je niet kan slapen.
Ik zie dat dan altijd voor me dat er iemand naast je staat met een megafoon in je gezicht te toeteren.
Precies,
dat je moet gaan slapen.
Precies, dat is het.
Alsof het dan lukt.
Ja, ja. Nou, dat is precies wat je dan bij jezelf doet, inderdaad. Ja.
Ja.
Ontspan nu. Ja. Dat idee, ja. Dat...
Sukkel, ben je nou nog steeds niet aan het slapen?
Precies,
Al dat soort gedachten zorgen wel echt voor het omgekeerde. Ja. Ik echt alleen maar spierspanning. Ik word ook altijd helemaal warm als ik me dan als ik me zo ga opwinden over het feit dat ik niet kan slapen. Dus ik heb daarvan heb ik wel echt geleerd, en jij volgens mij dus ook, om daar op een gegeven moment te zeggen, als ik niet slaap, presteer ik over het algemeen nog gewoon prima.
Ja, ja.
Soms ook gewoon helemaal naar boven verwachting met hoe ik dan heb geslapen. Dat ik denk, volgens mij zat ik in een of andere superstand of zo.
Nou, precies. Ja, nee, bij mij heeft het krijgen van kinderen daarin geholpen. Want de eerste nachten slaap je gewoon niet.
Nee.
Ik kon best nog redelijk functioneren overdag. Daar stond ik ook van te kijken. Dus dat is ook wel een soort leerervaring.
Mm-hmm.
Dat je denkt van, ik kan best zonder... Die per se, die 8 uur die ik mezelf stel, bij wijze van spreken.
Ja. Het is duidelijk dat piekeren ons in het verleden evolutionair voordeel hebben opgeleverd. En in deze huidige maatschappij, wat is piekeren nog steeds zinnig of nuttig?
Ja. Nou, het is vooral zo dat die mentale vaardigheden die de basis vormen van het piekeren, het kunnen nadenken over de toekomst, het feit dat we een stressreactie vertonen. En een stressreactie is echt bedoeld om in actie te komen. Mm-hmm. Om je uit de voeten te maken voor gevaar. Of te gaan vechten met het gevaar. Dus echt in actie komen. Het is een alarmsignaal. En het feit dat we nu nog steeds dat alarmsignaal kunnen ervaren. En dat we kunnen denken, oh jee, wat als dat? Dat is eigenlijk hartstikke nuttig.
Yeah.
Je gaf net het voorbeeld van die vriendin die een knobbel in haar borst had ontdekt. Nou, het feit dat zij daarvan schrikt en dan in actie komt en naar het ziekenhuis gaat en zich verder laat onderzoeken, dat is hartstikke functioneel. En dan is het ook logisch dat allerlei rampscenario's door haar hoofd gaan. En misschien helpen die in zekere zin ook om in actie te komen. Mm-hmm. Dus een bepaalde mate van piekeren en je zorgen maken is heel nuttig als je maar uiteindelijk in actie komt en iets gaat doen.
Tot een oplossing komt. Ja. Ja. Veel mensen denken in eerste instantie al, oh nee, ik ben aan het piekeren, dat moet ik stoppen. Want piekeren slaat nergens op, maar daar gaat het dus niet altijd om.
Nee.
Het kan in een bepaald, tot een bepaalde hoogte gewoon nuttig zijn om je in actie te zetten.
Absoluut, ja. Het kan je iets leren, laat ik het zo zeggen. Het kan je iets leren over wat voor jou belangrijk is.
Ja.
En waarvoor je echt wil strijden. Waar je voor wil opkomen. Bijvoorbeeld, hè, je maakt je zorgen over je gezondheid. Of je maakt je zorgen over je kinderen. Of over je werk.
Vriendschappen,
De vriendschappen, financiën. Ja. Het is allemaal heel functioneel en nuttig om daar af en toe gespannen over te raken als het niet zo lekker gaat.
En daar dus ook even naar te kijken.
Ja,
en
dan tijd voor te nemen.
Ja, voor die piekergedachten.
Precies, precies.
Maar het kan dus ons ook op een gegeven moment wat gaan kosten als we overmatig gaan zitten piekeren.
Ja.
En ja, wat kost het ons als we dat doen?
Nou, op een gegeven moment, bij sommige mensen loopt het piekeren inderdaad echt uit de hand. Hè? Mm-hmm. Dan sowieso is piekeren iets wat mensen niet zien als iets wat heel prettig is. Hè, het gaat gepaard met lichamelijke spanning. Dus dat aan zichzelf is al gewoon vervelend.
Ja,
maar goed, we zijn,
dat wil je weg hebben.
Precies, maar we zijn niet op de wereld om gelukkig te zijn. Dus we moeten soms verdragen dat we ons kunnen schamen. Dat we ons schuldig voelen. Dat we verdrietig zijn. En ook dat we dus angstig en gespannen kunnen zijn. En dat we piekeren. Hoort allemaal bij het normale palet van een emotioneel wezen zijn. Maar je ziet wel dat inderdaad het uit de hand kan lopen. Hè? Dat mensen het niet meer kunnen beteugelen of bedwingen. En dat ze eigenlijk continu worden meegezogen in allerlei rampscenario's en piekergedachten. En op den duur kan dat inderdaad gepaard gaan met langdurige gevoelens van somberheid of van angst. Hè? Het kan zijn dat je ook dingen uit de weg gaat. Hè? Dat je denkt van ik durf andere mensen niet meer onder ogen te komen. Wat zullen ze wel niet van me denken? Mm-hmm. Die presentaties ga ik niet meer geven.
Dat je zo door je piekergedachtes eigenlijk wordt beïnvloed. Dat je daar zo in gaat geloven in die rampscenario's. Dat je daardoor dingen gaat vermijden.
Precies, precies. Ja. Mm-hmm. Dus je komt niet meer in actie. Hè? Dus je reageert niet meer op het alarmsignaal. Je gaat er niet mee aan de slag. Maar je gaat gewoon thuis blijven zitten, bij wijze van spreken.
Ja, er gebeurt heel veel in je hoofd. Maar er gebeurt verder niks.
En je komt niet meer in actie.
Nee.
En dat kan, dat kan uiteindelijk leiden tot het ontwikkelen van angstproblemen. En ook lichamelijk kan het op den duur ook gepaard gaan. Hè? Je bent eigenlijk verkeerd je lichaam in continu een opperste staat van paraatheid.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment word je daar hartstikke moe van. En kan je daar ook spanningsklachten van ontwikkelen. Hoofdpijn, buikpijn.
Ja, dus continu eigenlijk die catastrofale gedachten hebben, die rampscenario's, daar op een gegeven moment ook jezelf terugtrekken, omdat je dan dingen daardoor niet meer durft te doen.
Ja.
Moeheid, doordat het kost heel veel energie.
Ja.
Spierspanning. En denk ik ook dat het er dan om gaat dat mensen ook niet meer goed kunnen functioneren in het dagelijks leven.
Ja, precies.
Dus dat studie niet meer lukt daardoor.
Precies, je gaat dan bijvoorbeeld op werk bepaalde mensen vermijden. Of je vermijdt het krampachtig om kritiek te krijgen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Mensen kunnen dan uiteindelijk ook mentaal uitgeput raken en meer fouten gaan maken bijvoorbeeld in het werk. Hè? Dat zie je bij mensen die kampen met burn-out klachten. Dan zijn ze zo uitgeput. Dat ze daardoor fouten maken, wat weer een aanleiding kan gaan zijn om te gaan piekeren.
Ja, en dat bevestigt misschien alleen maar weer.
Precies, een rampgedachte van ik maak een fout en dat is verschrikkelijk. En misschien krijgen ze ook wel een keer op hun kop.
Ja.
En misschien zijn er ook wel reële dingen waar ze zich zorgen over maken. Het is ook niet altijd zo gezegd dat als je je ergens zorgen over maakt, dat dan, als je ergens over piekert, wil het niet altijd zeggen dat onterecht is.
Nee.
Het kan ook zijn dat je gewoon je terecht ergens zorgen over maakt.
Ja, dat het uit de hoeveelheid piekeren wel uit zijn verband is gerukt. En dat je het ook niet meer kan stoppen.
Ja.
Dat je daar over de regie kwijt bent. Dat je op een gegeven moment, als je weer iets wil gaan doen, of wanneer er afleiding is, dat je dan toch nog in je eigen hoofd bezig blijft met die rampscenario's. Ja. En dan is het wel.
Dan is het heel belemmerend in het dagelijks leven.
Ja. Ja, en daar ben jij ook veel mee bezig, volgens mij, in je onderzoek. En wat maakt je nou kwetsbaarder daarvoor? Wat is in de piekerwetenschap daarover bekend?
Ja, het is eigenlijk een combinatie van aanleg, van hoe je geboren wordt. Hè? Dus mensen verschillen gewoon in de mate waarin ze bijvoorbeeld introvert of extravert zijn.
Mm-hmm.
En zo verschillen mensen ook in de mate waarin ze emotioneel gevoelig zijn. In het onderzoek noemen we dat neuroticisme. Maar ik vind emotioneel gevoeliger vind ik net iets wat mooiere term.
Dat klinkt meteen een beetje
neurotisch
en relaxtiepje.
Ja. Maar het emotioneel gevoelig zijn, dat is iets wat een soort temperament is. Wat je al bij vroeg, baby's verschillen daarin. Mm-hmm. Kinderen verschillen daarin. En je kan je voorstellen dat afhankelijk van in welke omstandigheden je opgroeit, ja, je meer of minder geneigd kan worden om te gaan piekeren. Ik vind in die zin het voorbeeld wat je in het begin ook gaf over jouw ouders, dat die vooral gericht waren op alle gevaren en bedreigingen.
Ja.
Misschien was jouw broer wat meer emotioneel gevoelig in aanleg.
Ja.
En is hij dat over gaan nemen. En mm-hmm. Als je ouders continu zeggen, oh kijk uit, oh pas op, oh let op. En ik hoop niet dat dit gebeurt. En ja, dan ga je wel leren als kind van, oh blijkbaar is de wereld heel gevaarlijk. Terwijl als jij zelf het vermogen hebt gehad en je bent wat minder emotioneel gevoelig. En het vermogen hebt gehad om dat om te kunnen draaien. Mm-hmm. Om te kunnen denken, nee maar ik leer eigenlijk juist dat het allemaal wel meevalt man. En dan doe je een hele hoop veiligheidservaring op. Leert dat het eigenlijk heel veilig is. En zo kan de omgeving waar je in opgroeit ook een belangrijke invloed hebben op de mate waarin je later gaat piekeren.
Mm-hmm.
Zo zien we in het onderzoek ook bij mensen die al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid moesten dragen in het gezin. Bijvoorbeeld omdat er een ouder ziek was. Dat die wat meer geneigd zijn ook om te gaan piekeren. Omdat die op jonge leeftijd misschien al heel veel verantwoordelijkheid moesten dragen in het gezin. En op hun hoede zijn en hun zusjes of broertjes beschermen. Dus moesten ze wel denken van, oh jee, stel je nou voor dat dit gebeurt. En
je moet al echt vooruit denken als kind. Ja. Terwijl dat nog helemaal niet jouw taak is.
Nee,
je hoort de wereld gewoon te kunnen verkennen. Ja. Spelenderwijs. En dat
precies.
Iemand anders oplet op de gevaren. Namelijk je ouders.
Juist. En als die omstandigheden niet zo zijn, dan kan dat een patroon worden. Een manier om te gaan met het dagelijks leven. En dan kan je je voorstellen dat als dat jouw manier is van omgaan met allerlei dagelijkse gebeurtenissen, dat later in je leven ook belemmerend kan worden. Overal de beren op de weg zien.
Omdat je dat vroeger ook daadwerkelijk moest.
Vroeger moest je dat doen.
En nu, wanneer het misschien helemaal niet per se nodig is, is dat nog steeds jouw strategie om met de wereld om te gaan en alles wat er op je pad komt.
Ja.
Ja. Dus dan kan het op een gegeven moment wel echt belemmerend worden. Want ik kan me wel voorstellen dat je dan soms denkt, kon ik nou maar niet de hele tijd alleen maar
precies,
die beren op de weg zien,
even
vrij zijn.
Stoppen
ja.
en gewoon eens even lekker rustig ontspannen.
Ja.
Want vaak zijn die mensen ook het contact met die lichamelijke ontspanning, dat weten ze niet eens meer hoe dat voelt.
Ja, ik hoor ook vaak mensen zeggen van, kon ik maar een keer echt uitstaan? En dan dat dacht ik wel eens bij mezelf ook als therapeut. Ja, ik sta eigenlijk ook nooit uit. Maar ik heb wel heel vaak positief, dus dat wegdromen en aan positieve dingen denken. En dat geeft dan juist heel veel positieve emoties.
Ja.
En natuurlijk had ik wel eens momenten dat ik, je moet soms ook vooruit denken.
Absoluut.
Dat is ook nodig.
Dat is,
en
dat is
dingen
handig.
Die kunnen gebeuren. Ja. Want hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt, hoe meer die taak jou ook is toebedicht om dat te doen. Vooral als je mensen onder je hebt.
Ja.
Maar zelf voelde ik altijd wel die balans tussen positief denken en dromen en negatief denken, als het ware.
Ja.
Want helemaal niet denken, dat is...
Dat is een utopie.
Ja, precies.
Dat laat ook allerlei onderzoek laat dat zien, hè? Dat als je mensen in een MRI-scanner legt, dat er nooit rust is in het brein. Er is altijd, hè, dan leg je ze in een scanner en dan zeg ik, oké, doe nu een rustmeting.
Ja.
En dan zie je allerlei activiteit en er gaan altijd continu gedachten door de hoofden van mensen.
Ik heb wel het idee dat die indruk bestaat, of dat die mensen heel die de fantasie hebben dat er een staat bestaat waarin je niets denkt.
Precies.
En dat je je daardoor ook kan pijnigen met het idee dat er andere mensen zijn die wel eens momenten niets denken en dat jij degene bent die altijd gedachten heeft. Dat ik denk, misschien moeten we dat gewoon de wereld uit helpen.
Ja. En die momenten zullen er ook ongetwijfeld zijn. Hè? Je hebt ook zoiets als flow bijvoorbeeld, dat je in je dagelijks leven helemaal goed bent. Lekker bezig bent met je werk en je bent je niet bewust van de tijd. Je bent helemaal één met datgene wat je aan het doen bent.
Ja.
En dat kan dan ook best wel, als je die ervaringen ook kent, dan kan dat ook best wel een soort contrast zijn met,
vergeet je de tijd en waar je bent. Ja.
En wat soms ook kan helpen, is dat mensen, althans kan helpen in de zin dat, wat soms ook het geval is dat mensen bijvoorbeeld alcohol gebruiken of drugs gebruiken en daarmee wel hun hoofd een beetje leeg krijgen.
Ja, oké. Okay. Dat, je bedoelt die negatieve scenario's
gaan dan uit het hoofd. Dempen, ja. je wordt wat positiever, je komt in zo'n modus terecht. Ja. En dan ga je daarnaar verlangen. Van dat, zo moet ik, ja. zo wil ik het altijd hebben. Ja, en dat kan niet altijd.
Nee, en dan word je verliefd op die versie van jezelf eigenlijk. Ja. En dan wil je niet meer terug naar die andere versie. Het is ook zo goed te begrijpen.
Ja, het is heel logisch. Want we willen allemaal gewoon dat het fijn is, dat het fijn voelt. En dat we leuke dingen doen en dat het gezellig is. Maar dat kan niet altijd.
Nee.
En zeker niet als je van jezelf misschien al weet dat je wat meer een piekeraar bent. Dat je wat meer die aanleg hebt om de beren op de weg te gaan zien. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook te beseffen bij jezelf.
Ja. En ik zou nog wel eventjes terug willen naar wat er dan fysiek ook met je gebeurt als je zo overmatig aan het piekeren bent. Bijvoorbeeld op korte termijn. Ik merk namelijk zelf dat als ik dan denk in die hele ingewikkelde, moeilijke toekomstscenario is nu, dat ik dan een beetje kramp in mijn kaken krijg.
Ja, ja.
Wat zijn nog meer fysieke klachten die mensen over het algemeen krijgen, zowel op korte en als lange termijn?
Op de korte termijn zie je echt dat de stressreactie treedt op. Dus je ziet dat er de hartslag wordt hoger. Dat kan bij sommige mensen al een beetje leiden tot een soort gevoel van paniek. Je gaat meer zweten. Je gaat je spieren in heel je lichaam meer aanspannen. De onderhoudswerkzaamheden aan je lichaam worden ook stilgelegd. Hè? Dus het verteren van voedsel en zulke soort dingen. Dus je kan ook een beetje een raar gevoel krijgen in je darmen. Dat kan op een gegeven moment kan dat ook gepaard gaan met darmklachten op de langere termijn.
Dus je lichaam zet zich helemaal,
In staat
om te vechten, vluchten of bevriezen.
Precies. Ja.
Terwijl we in een situatie zitten waarbij we dan helemaal geen fysiek gevaar
precies,
is.
Precies. Ja.
Dus dat voelt dan meteen ook een beetje gek of dat het er niet zou moeten zijn.
Ja, precies. Want het is toch gek dat ik nu in mijn bed lig.
Mm-hmm.
En mijn lichaam verkeert in opperste staat van paraatheid. Omdat ik me zo zorgen maak over dat functioneringsgesprek van morgen.
Mm-hmm.
Maar het is er nu nog helemaal niet. En,
ja.
En je lichaam is al wel klaar om in actie te komen dan.
Ja. En dan misschien gaan we al een sprongetje vooruit. Maar toch wel leuk om even met jou erover meteen over te hebben. Wat dan als je dat... Als je dat voelt en je merkt, ik zit meteen in zo'n stressreactie, terwijl dat eigenlijk nog niet nodig is. Het is nu al niet aan de gang. Heb je daar dan misschien al een tip voor of iets wat...
Een van de dingen die we nog niet benoemd hebben, is dat je ademhaling veel sneller gaat ook.
Oh,
je gaat veel oppervlakkiger en onrustiger ademhalen.
Mm-hmm,
en in die zin is dat wel, een van de dingen die eigenlijk altijd wel dichtbij is en waar je invloed op kan proberen uit te oefenen, is door inderdaad weer even een diepe teug adem te nemen. Gewoon even goed inademen en even weer uitademen. En dat is niet meteen dat alle zorgen weg. Maar ik denk dat ontspanningsoefeningen doen of je lichaam proberen in een andere toestand te brengen, daarin heel belangrijk is. Want het is eigenlijk een continue feedback tussen wat er in je hoofd gebeurt en de reactie die je lichaam vertoont.
Ja.
En als jij heel gespannen gaat zitten op een stoel, zou je misschien ook merken dat je meer geneigd bent om allerlei negatieve gedachten te hebben.
Ja.
En negatieve gedachten, die triggeren weer dat je meer spanning voelt in je lichaam. En zo kan je in een soort visueuze cirkel terechtkomen. En dan kan je proberen je gedachten te gaan beïnvloeden door te gaan zeggen van, nou, dat zou ik anders moeten denken. Ja, dan krijg je zo'n gedachtenstrijd. Ik denk sowieso dat als je in bed ligt, dat het dan belangrijk is. En je merkt dit bij jezelf, dat het dan belangrijk is om even uit bed te stappen. En niet van je bed een piekerplek te maken.
Nee, snap er gewoon even uit.
Ja.
Op het moment dat je beseft, ik zit hierin.
Precies.
Ja. Oké, dus stel je voor, je zit ergens. Check dan ook even hoe je lichamelijk bij zit.
Ja.
En of je ergens in plekjes kunt vinden die gespannen zijn.
Precies.
En dat is ook iets wat je heel makkelijk kan doen. Dus zeg maar het dialoog aangaan in je hoofd. Dat is volgens mij op dat moment zoveel lastiger, omdat het misschien voor een gedeelte ook wel realistisch is. En je weet het gewoon nog niet totdat je hebt meegemaakt hoe het gaat lopen.
Precies.
Dus waar je dan wel controle over hebt, is hoe je erbij zit.
Precies.
En dat je daar kan doen wat je kan doen. Namelijk je ademhaling in je buik.
Precies. Proberen weer in je buik te krijgen als het ware. Hè? Noemen ze buikademhaling. Gewoon diep, rustig kunnen ademen. En dat kan dan ook helpen om die gedachten iets meer op afstand te zetten. In plaats van dat je erin mee wordt gezogen. Je hoeft er verder niks mee te doen.
Mm-hmm.
Maar gewoon iets meer afstand van, wacht even. En bij jezelf herkennen, ik zit weer in die modus.
Ja.
En het is ook iets wat we ook uit onderzoek wel weten. Dat piekeren ook voor sommige mensen een soort strategie is om allerlei andere lichamelijke sensaties een beetje te vermijden. Hè, piekeren, ze verkiezen dan eigenlijk om continu in een soort opperste staat van paraatheid te verkeren. En waardoor ze misschien bepaalde andere gevoelens niet hoeven te ervaren. Bepaald verdriet bijvoorbeeld. Bepaalde andere emoties kunnen daardoor een beetje weggedrukt worden.
Zodat er wat heftigere swings, zeg maar, ja, in je emoties.
Ja.
Die vinden piekeraars dan misschien moeilijker te verdragen.
Ja.
En
ja.
Die zitten dan liever in standje 2.
Ik kan maar beter een beetje, precies, op mijn hoede blijven. Ik voel wel wat lichamelijke spanning.
Ja.
En dat is natuurlijk niet iets waar ze bewust voor kiezen. Maar iets wat misschien wel door de loop der jaren, gewenning, dat dit een soort veilige toestand is. Want dan ben ik in ieder geval een beetje voorbereid op die beren op de weg.
Uh-huh.
Dat geeft me een gevoel van controle.
Ja.
En hoef ik ook misschien niet zo stil te staan bij alle vervelende gebeurtenissen die er zijn geweest. Of hoef ik niet stil te staan bij de schaamte die ik misschien ook wel voel. Of bij dat rotgevoel over wat er met die vriend gebeurd is.
Ja, een soort gespannen elastiekje ben je dan de hele tijd.
Dus ik denk ook inderdaad dat het echt heel goed kan zijn om uit die modus te kunnen stappen.
Mm-hmm.
En ik denk dat het heel belangrijk is om in het dagelijks leven ook goed contact te blijven houden met je eigen spanningsniveau. Want ongemerkt kan het op het werk en maar toenemen. En als je dan jezelf al de druk zet om maar door te blijven werken, dan is het misschien ook niet zo heel gek dat je 's nachts nog een hele hoop dingen hebt om over na te denken en je zorgen over te maken.
Mm-hmm.
Terwijl als je overdag al vaker even rustmomenten kan inbouwen en even je brein tot rust kan laten komen. Hè, ik noem dat een soort micropauzes inbouwen in de dag. Even tot rust komen. Ga eens wat vaker naar het toilet om daar gewoon even te zitten.
Ja, uit te staren.
Ja, een beetje lummelen. Ik denk dat je daar uiteindelijk en efficiënter van wordt en dat er minder noodzaak is om ook 's nachts nog te gaan piekeren.
Ja. Ja, dat vind ik een hele goede tip. En ook vooral nu even belangrijk. Wanneer mensen veel thuis aan het werk zijn. Want een vriendin van mij zei laatst ook van, ik ben zo moe na een werkdag. Want al mijn meetings zitten achter elkaar.
Ja.
Ik moest echt vragen, kan ik even naar de wc?
Nou.
Want je kan gewoon niet tussendoor dingen verwerken. Dus dat komt 's avonds allemaal nog lekker op je bord.
Precies. Ja.
Dus, ja.
Ja, en dat is eigenlijk heel kwalijk.
Ja.
Hè? Dus dan is het echt super belangrijk om juist die momenten, om daar rust in te bouwen.
Mm-hmm.
En de boog kan niet altijd gespannen zijn. Zo simpel is het.
Nee, ons brein is niet iets wat we maar oneindig kunnen gebruiken.
Nee.
Zonder
dat
we daar ooit een keer iets in hoeven te stoppen in de vorm van opladen.
Precies. Ja.
We hebben al een keer een aflevering gemaakt over concentratie.
Oh ja.
En daarin werd ook gezegd hoe belangrijk het is om pauzes te nemen voor je concentratie.
Ja.
Maar het is niet alleen voor je concentratie, maar ook dat bepaalde dingen die belangrijk voor jou zijn, dat je dat ook even laat bezinken, zodat dat niet allemaal wanneer je naar bed gaat nog eens een keer
terugkomt,
naar boven komt.
Precies.
En dan ook nog eens een keer heel moeilijk te relativeren is.
Nee, absoluut.
Allemaal heel groot lijkt.
Ja.
Ja, we hebben het wel gehad over wat piekeren is, waar het vandaan komt, soorten piekeren. We hebben al soms een klein beetje gehad over wat je zou kunnen doen.
Ja.
Ik denk dat de meeste mensen wel eens piekeren en de meeste mensen ook wel eens overmatig aan het piekeren zijn. Misschien in bepaalde periodes.
Ja.
Wat zijn nou eerste stappen die je zou kunnen zetten om van je overmatig zorgen maken of piekeren af te komen?
Ja. Eigenlijk wat ik een van de belangrijkste dingen vind is dat je niet meteen allerlei tips en trucs gaat proberen te doen en te zeggen van, ik moet nu stoppen met dat gepieker.
Nee.
Maar juist dat je eerst gaat beseffen, oké, waar komt dat gepieker bij mij vandaan? Ken ik dat van mezelf? Weet ik van mezelf dat ik sowieso wat meer emotioneel gevoelig ben en wat sneller geraakt kan zijn en wat sneller zorgen kan maken over dingen? Want dat bepaalt ook de snelheid waarmee je dingen kan gaan veranderen in het gepieker. Ja, als je hele leven lang aan het piekeren bent geweest, dan ben je hele leven lang al je piekerspier als het ware aan het trainen geweest. En die is zo hartstikke goed ontwikkeld.
Popeye-spier. Heb je niet zomaar weer eventjes
dat eraf. Dat heb je niet zomaar ontraind, zeg maar. Of iets anders voor geleerd. Nee, dat is dus. En wat ik daarmee vooral probeer aan te wakkeren, is dat mensen met iets meer compassie naar zichzelf daarin mogen kijken.
En niet te hoge verwachtingen hebben over dat ze met een paar piekeroefeningen op internet.
Precies,
meteen,
dan ben ik klaar. Dan ga ik 3 keer even rustig ademhalen en dan is het over. Dan pieker ik nooit meer of wat dan ook. Nee, hou ook oog voor het feit dat je misschien altijd wel een beetje een piekeraar zal zijn.
Ja. En dat is oké. Dat wat oplevert dat, voor je precies, waarschijnlijk. Ja.
Zolang je maar, en dat is eigenlijk het tweede, uiteindelijk een beslissing kan maken van, is dit een probleem waar ik nog voor in actie kan komen? Waar ik nog iets aan kan doen? Waar ik nog echt daadwerkelijk controle op kan uitoefenen? Bijvoorbeeld, ik maak me zorgen over die presentatie. Of dat allemaal wel goed zou gaan. Nou, dan kan je bijvoorbeeld nog eens oefenen. Ja. Om te zorgen dat dat
nog een keer met iemand erbij zit. In plaats van in de spiegel. Dus precies. Om nog één keer te checken hoe dat voor anderen is. Ja.
Dus dat is dat, hè, dan kan je nog iets beïnvloeden. Kan je er nog iets aan doen. Ja.
Maar er zijn natuurlijk, of kan je testen toch ook? Ook een bepaalde misschien een gedachte die je hebt van, oh, zou die ander niet dit en dat denken? Ik had dat laatst met een vriendin. Toen dacht ik iets, terwijl we aan het praten waren. Toen dacht ik, ik ga meteen vragen of het zo is. Want ik voel me hier een rot over. Zeg ik,
super.
Want ik dacht, anders ga ik naar huis. Dan ga ik daar nog over zitten denken. Ja, en toen zei ze ook van, oh nee, dat was helemaal niet zo. Ja. Ik zei, oh ja, want ik dacht dat even. Toen zei ze, oh nee, zo was het helemaal niet. Ik weet niet eens meer wat precies wat het was. Maar dat, het hielp mij om meteen te toetsen.
Prachtig, want dat, ik denk dat dat hetgene is wat uiteindelijk je iets gaat leren. Van, je gaat als piekeraar, ben je al snel geneigd om in te vullen, wat zouden andere mensen wel niet kunnen denken? Ja. En dat is dan vaak niet heel prettig, hoe je dat invult.
Je vult het dan toch negatief in vaak.
En als je dan de moed hebt, zeg maar, want het vergt best wel wat moed en lef om dat te durven zeggen. Zeker als je hebt geleerd van emoties en je kwetsbaar opstellen, dat is allemaal niet zo oké, dat hoor je niet te doen. Maar als je dat kan doorbreken en kan durven vragen, joh, ik denk nu dat jij dit denkt.
Ja.
Ik denk nu dat jij denkt van, jee, wat een slecht verhaal. en dat je dat op die manier gaat uitdagen en aan iemand voorlegt. Ja, dan leer je wat.
Ja.
En dan kan juist ook iets opleveren in een vriendschap dat je nader tot elkaar komt. Dus kan een win-win situatie zijn. En vaak, ook als mensen dan zeggen, nou, ik vond het inderdaad niet zo heel goed.
Ja.
Dan zou je ook kunnen leren dat je daar best wel mee om kan gaan. Ja. Dat is iets wat ik van veel cliënten hoor. Dat als hun beetje hun ramp toch wel een beetje lijkt uit te komen, dat ze dan ook wel merken van, nou, maar eigenlijk viel dat best wel mee.
Ja.
Kon ik er best wel mee omgaan. Ja, het was even vervelend. Maar toen dacht ik ook, maar hij snapt het ook gewoon nog helemaal niet. Dat ze het dan bij de ander laten. En,
dat kan. Of je pakt er iets in mee van, nou, hier wil ik dan wat mee doen.
Het is ook een terechte kritiek bijvoorbeeld.
Ja, dus daar moet ik dan misschien wat mee. Dat is ook niet erg. We hoeven ook niet de fantasie toch te hebben dat we altijd maar perfect zijn.
Nee.
Dat denk ik ook wel eens. Van, stel je voor, ze had gezegd van, dit is ook zo. Denk ik, dan moet ik dat toch ook gewoon kunnen slikken en er wat mee kunnen doen.
Precies.
Ik heb echt niet de illusie dat iedereen mij maar de hele tijd leuk vindt en alles goed vindt wat ik doe. Ja, ik wil ook horen wat minder leuke dingen. Want dan leer je toch ook weer als mens.
Precies,
denk ik dan.
Precies. Ja, dus ik denk dat een hele hoop dingen neerkomen op experimenteren. Nieuwe dingen gaan proberen te durven. Nieuwe leerervaringen opdoen. En leren ook dat je er best wel mee om kan gaan. En dat die rampen niet altijd waar hoeven te worden.
Ja.
En als het zo is, er gebeurt iets vervelends, dat kunnen we niet voorkomen, dat je er best wel tegen kan.
Ja. Dan geeft je ook je zelfvertrouwen dat je toekomstige situaties ook wel weer aankomt.
Ja, absoluut.
Ja. Daarbij hoort ook altijd, tenminste die vragen, die hebben mij ook jarenlang geholpen. Die helpen me nog steeds wel hoor. Maar ik stel me ook vaak de vraag van, hoe groot is die kans dat dat nou daadwerkelijk gaat gebeuren, die ramp?
Ja,
en bijvoorbeeld met dat opzetten van het bedrijf, wat dus verlengstuk is van de podcast. Dan kan ik dan wel een doemscenario hebben van, wat als het helemaal mislukt en het wordt niks. En dan kan ik mezelf ook, hoe groot is die kans dat dat echt helemaal mislukt? En denk ik, die kans is waarschijnlijk ook wel klein, want de podcast is wel toch een succes.
Ja,
dus dat zou een bewijs moeten zijn dat het niet zo gaat gebeuren.
Ja.
En dacht ik, en als het helemaal mislukt, hoe erg is dat dan?
Precies.
Dan denk ik, heb ik het geprobeerd. Het was een hartstikke leuk avontuur met Leonie. En wat dan heb ik weer een normale baan daarna. Ja,
precies. Zo kan je het ook leren uitdagen, hè, die gedachten.
Dus die twee vragen, die helpen me vaak ook wel.
Ja, precies. Nou, ik raad ook iedereen aan om inderdaad dan die gedachten bijvoorbeeld ook op te schrijven.
Mm-hmm.
En jezelf inderdaad kritisch te gaan bevragen. Van, klopt het nou wat ik denk? Wat zijn nou de bewijzen? En waar ben je dan echt bang voor? En stel dat dat uitkomt, wat is daar dan het ergste aan?
Mm-hmm.
En wat is daar dan het ergste aan?
Mm-hmm.
Dat je op die manier probeert iets kritischer je denkproces ook onder de loep te nemen.
Ja.
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je, in dit geval, je weet niet of dat bedrijf een succes gaat worden. Daar heb je op een gegeven moment geen controle meer over. Dan heb je gedaan wat je kan doen. Maar je kan ook niet, het leven is onzeker. En hangt ook van toevalligheden soms aan elkaar. Mm-hmm. En dat dan ook beseffen is denk ik ook iets wat heel belangrijk is. Hè? Dus dat is, je kan problemen proberen actief aan te pakken. En je kan kijken van tot op welke tot hoogte moet ik gewoon zeggen. Dit is wat ik moet doen. Ik geef me over. Ik laat het los.
Ja.
En dat loslaten, dat is iets wat voor echte hardcore piekeraars als het ware echt heel lastig is. Maar kan je wel trainen door op zijn minst te beseffen dat dit een probleem is waar je helemaal geen klap meer aan kan gaan doen. Mm-hmm. En dat het leven is en dat je daarmee moet leren leven. Maar dan moet je wel 100.000 keer tegen jezelf zeggen, echt bewust. Oh ja, weet je nog, ik heb misschien ook helpt het je dan om te bedenken, ik heb al 1000 keer in zo'n modus gezeten dat ik me zorgen maakte over iets en toen viel het elke keer weer mee. Piekeren zelf heeft me niet geholpen. Maar uiteindelijk moet ik het gewoon leren loslaten. Want piekeren helpt me niet verder. Het maakt me alleen maar meer gespannen. Ik weet dat het een beetje bij me hoort. Maar ik kan ook leren om de dingen wat meer los te laten. En dat kan een soort mantra worden. Dat je probeert heel vaak bij jezelf te herhalen. Te koppelen met bijvoorbeeld ook even de uitstappen, hè, waar we het net over hadden. Even rustig gaan zitten. Bedenken en beseffen van oké. Het is eigenlijk gewoon hartstikke spannend. En ik voel me er hartstikke onzeker over.
En dat mag.
En dat mag. Dat is oké.
Ja.
En dat is al een andere toestand waar je dan in komt. Dan als je zegt, oh jee, steun daarvoor dat dit. En ik ga nog proberen te bedenken. Ik ga het helemaal uitdenken. Ja. En ik ga alle scenario's van de vuur laten passeren. Nou, dan ben je dagen verder.
Ja, maar ik moest ook lachen. In jouw boek had jij het ook over zo'n onderzoek. Waarin dan twee groepen mensen puzzeltje gingen maken. En één groep mocht het puzzeltje afmaken. Ja. Je moet me verbeteren als ik het goed
dat
uitleg.
Klopt.
En de andere groep mocht het puzzeltje niet afmaken.
Ja.
En die groep die het puzzeltje niet mocht afmaken, die dacht nog heel vaak terug aan dat onafgemaakte puzzeltje.
Precies,
En zo voel ik me de laatste tijd ook. Dat ik voel me dat meisje uit de Queen's Gambit. Dan ken je serie op Netflix. Die dan op het plafond de hele tijd aan het schaken is.
Precies,
voel ik me soms in bed. Dat ik denk, die puzzel moet ik oplossen. En ik moet allemaal dit nog. Ja. Maar het houdt toch nooit op. Dus ik kan beter op een gegeven moment zeggen,
precies,
morgen weer een dag. Ja. En dan ga ik er wel weer aan denken.
Maar zo is het. Ja. Want je weet niet voor welke tegenstander je staat, hè?
Nee.
Het is met welke partij je te maken hebt. En er zit zo'n marge van onzekerheid in. In het dagelijks leven. Dat is gewoon iets wat we niet kunnen dichttimmeren. Terwijl je soms denkt dat je dat wel kan doen door erover te blijven piekeren.
Ja.
Geeft een licht gevoel van controle.
Ja.
Dan ben ik ermee bezig. Misschien komt er nog een geniale inval. Komt niet.
Nee. Dus de uitstappen en bij jezelf dat mantra uitoefenen van laat het los.
Ja.
Het is spannend.
Precies. Accepteer dat het spannend mag zijn in het leven.
Mm-hmm.
En wat soms ook kan helpen, dan zeker overdag, is af en toe eens nadenken van, wat is nou echt belangrijk voor me? En is dit nou echt voor mij zo belangrijk om daarover wakker te liggen? Er zijn misschien ook een aantal dingen,
mm-hmm,
als je daar overdag over nadenkt, die je dan in een ander perspectief kan zetten. Is dit echt iets wat wezenlijk van belang is voor mij? Ja, en dan kan ik me voorstellen dat jouw bedrijf, dat het wezenlijk van belang is voor jou. Dus dat het ook logisch is dat je daarover gaat piekeren.
Ja,
dat je daar,
dat ik mezelf dat toesta.
Ja.
Oké, dus dat kritische bevragen, dat is in ieder geval een manier om ermee om te gaan.
Ja.
En wat dan ook wel belangrijk is, denk ik, waar je dan wel naartoe wil als je een piekeraar bent. Dus je wil minder piekeren.
Ja.
Maar wat ga je daar dan voor
doen
in de plaats?
Ja, precies, precies. Als je je voorneemt van ik wil minder piekeren, dan komt er een hele hoop tijd vrij. Nou, dat is lekker.
Ja.
Hoe ga je die tijd besteden? Dat kan soms ook al. Hè? Soms denk ik ook wel eens van als ik dan zelf aan het piekeren ben, denk ik van dat is eigenlijk zonde. Zou ik dit boek willen lezen of zou ik me willen verdiepen in
kwantummechanica.
Zonder dolle.
Oh,
gewoon een
is ook echt leuk. Ja, dat vind ik ook.
Ik ben de laatste tijd een beetje into vogels geraakt, hè, door die lockdown. Gewoon vogeltjes kijken in de tuin.
Nee, is ook een vogelspotter geworden.
Ik vind het fantastisch. Ja. Ik zou mijn tijd toch eigenlijk veel liever willen besteden aan lokkenroepen herkennen en me inlezen daarop.
Ja,
en
geweldig.
Ik heb eigenlijk heel veel interesses. Ik ben dat boek van Bart van Loo aan het lezen over de Bourgondiërs. Fantastisch.
Ja.
Er
zijn zoveel leuke dingen om te doen. Het leven is zo kort, maar je zit te piekeren.
Precies. Ja. En dat kan aan de ene kant kan dat een modus oproepen van ik moet nu stoppen. Waarom ben ik nou weer zo bezig?
Ja, die frustratie.
En tegelijkertijd kan je ook bedenken, oké, dit dat hoort ook een beetje bij me. En dat. Maar als je jezelf voorneemt om een soort project te hebben. om je, als je je, het kan soms ook ontstaan dat je nou, misschien een beetje te veel tijd hebt met jezelf. Dat je niet zo goed weet wat je moet doen. En dat je dan ook een beetje in die piekermodus vervalt.
Ja, omdat je gewoon geen andere duidelijke doelen hebt.
Precies, om jezelf. Dat je misschien een beetje moe bent en je gaat op de bank hangen.
Brak.
Je voelt. En dan kan dat allemaal zomaar toeslaan als het ware. Terwijl het dan ook goed kan zijn om te bedenken, oké, in die tijd wil ik eigenlijk gewoon iets leuks doen. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Of het hoeft helemaal niet intellectueel of wat dan ook te zijn. Maar gewoon iets waar een beetje je passie ligt. Of ik ben gaan drummen. Muziek maken. Vind ik ook zo mooi. Of dansen. Dat zijn van die mooie dingen.
Ja, ik kan me voorstellen dat om maar uit te snappen, het vooral goed is om dan iets te doen wat ook weer meer fysiek is.
Juist.
Of zo.
Ja.
Waarmee je minder talig bezig bent.
Precies. Niet zo in je hoofd.
Ja.
Maar echt iets met visueels of iets creatiefs.
Ja, waardoor je in de flow kan raken. Want we hadden het net ook al even over die flow. Ik merkte tijdens coronatijd dat ik doe aan thaiboxen.
Oh ja.
Dat het bezig zijn met de techniek en dingen, nieuwe dingen leren. Yes. En het voelde dan altijd alsof de mat op dat moment mijn wereld was.
Ja.
En dan was ik zo even niet bezig met wie ik was ten opzichte van anderen. Of het ging alleen maar om goed concentreren op je techniek en die mat en je tegenstander. En dat heb ik enorm gemist. Want die flow die ik daar ervaarde, die heb ik bijna niet bij andere dingen.
Nee, zonde is dat, hè? Dat het inderdaad moest stoppen, zeg maar. Maar dat is inderdaad echt iets wat ook heel waardevol kan zijn. En ook goed om van jezelf te weten.
Mm-hmm.
Van, dit heb ik nodig. Dit is mijn medicijn, als het ware. Dit heb ik nodig om me lekker in mijn vel te voelen. Om echt zo'n moment te hebben waar ik gewoon helemaal in het hier en nu ben. Waarin ik flow kan beleven.
Dus het is ook belangrijk om daar even over na te denken en dat eventueel op te schrijven.
Wat zijn die herstelmomenten voor jou? Hè? Ja. Dat verschilt per persoon. Daarom kan je als psycholoog nooit zeggen van jij moet dit gaan doen of dat gaan doen.
Nee.
Het gaat allemaal om het op maat maken voor de cliënt die je ziet of voor jou als persoon. Wat voor jou.
En het dus ook even uittesten en daarmee experimenteren.
Juist. Gun jezelf de tijd. Hè? Wat ik net al zei, het proberen te veranderen van zo'n hardnekkige gewoonte is echt iets wat tijd kost.
Mm-hmm.
Zeker als je dit al jarenlang doet. Het is anders als het voor jou, je bent normaal optimistisch, maar het is even een fase waarin het wat minder lekker gaat. Dan ben je er misschien sneller uit.
Ja.
Maar als je echt wat meer chronisch piekert, dan heb je gewoon echt tijd nodig om daar op een andere manier mee te leren omgaan.
Ja, en contact met anderen helpt daarin ook, hè? Om er even uit te komen. Hoe werkt dat?
Nou, dat vind ik wel een mooie lijn van onderzoek. Die laat zien dat ons stresssysteem pas echt het minst actief is, als het ware, op het moment dat iemand anders naast ons zit. Of onze hand vasthoudt.
Mm-hmm.
Nou, iets wat we natuurlijk ook heel erg hebben gemist in deze afgelopen maanden. Dat we echt goed konden knuffelen met mensen om ons heen.
Precies, wat we nodig hadden, dat werd eigenlijk weggehaald in zo'n hele onzekere tijd.
Ja, precies. En dus in die zin is lichamelijk contact met anderen ook je zorgen. Hè, het is ook, soms komt het gewoon neer op van die tegeltjeswijsheden als gedeelde smart is halve smart. Gewoon je zorgen
toch
kunnen
is
delen
het,
met anderen.
Clichés zijn er niet voor niets, denk ik dan altijd.
Zo is het.
Gewoon zo.
Erover praten met elkaar. Vrienden die je er even uithalen van, joh Bart, doe niet zo gek. Nee joh, wat een onzin. Waar maak je nou druk om?
Ja.
Je denkt, als hij het zegt dan, misschien klopt het dan ook wel zo. Oh ja, inderdaad. Ja.
En vaak ook als je er één keer om hebt gelachen, dan kan je daarna bijna niet meer terug naar een ongelofelijke doemscenario.
Precies. Dan sla je het ook weer anders op in je hoofd. Als het ware, dan denk je van, inderdaad. Weet je nog, toen moest hij er zo om lachen van wat een bespottelijk idee. Ik me in mijn hoofd had gehaald. Ja.
Ja.
Dus door te delen, creëren we ook weer meer ruimte en rust en herstelmomenten in ons dagelijks leven. Met vrienden te zijn.
Ik heb toch vaak ook afleiding. Kan ook gewoon zo lekker werken. En niet de afleiding van, ik wil echt niet met mijn eigen gedachten bezig zijn. Maar af en toe denk ik, ik zit een beetje in een soort loop. Ik moet er gewoon even eruit, iets leuks doen.
Precies.
Heel even met anderen over praten, maar ook niet eindeloos. Ja. En dan gewoon even iets anders gaan doen.
Ja, stel jezelf dat toe inderdaad. Ik had laatst ook een cliënt die vertelde me, maar is dat dan niet vermijden?
Ja.
Zeg, je bent genoeg met die problemen bezig.
Ja.
Je gaat genoeg mee. Hè, want sommige mensen willen dan zo hard werken en dan mag iets ook niet. Hè, dat ze daarin ook inflexibel worden.
Ja.
Nee, sta jezelf juist heel veel toe om jezelf af te leiden en leuke dingen te doen en je brein even uit te zetten. Iets doms kijken kan hartstikke bevorderend zijn.
Dus daarin ook flexibel zijn. En,
ja.
De ene keer sta je er even bij stil en dan schrijf je het op. En dan denk je, wat moet ik hiermee? En de andere keer denk je, nou, nu even niet.
Ja, precies.
en
de basis is denk ik een soort van acceptatie van het feit dat wij mensen allemaal ons wel eens zorgen kunnen maken.
Ja.
En dat het ook bij jou een beetje kan passen om wat meer bezorgd te zijn. Dat en dat dat ook helemaal niet iets is wat weg moet helemaal. Het heeft ook een functie. Het kan ook nuttig zijn.
Ja, en nou las ik ook in jouw boek nog een bepaalde techniek. En die weet ik ook nog van toen ik zelf studeerde, dat ik die heb onthouden. Is omdat piekeren zo talig is, dat het ook kan helpen om het juist heel visueel voor je te zien. Je eigen rampscenario.
Ja.
Kun je er misschien daarover uitleggen, hoe je dat dan kan doen? Stel je voor, je bent nu aan het luisteren en je piekert veel.
Ja. Nou, wat kan helpen is inderdaad om die piekergedachten eigenlijk veel meer nog uit te gaan denken. Waar maak je dan precies zo'n zorgen over? Is door te gaan zitten. En dan moet je echt een kwartier of een half uur de tijd nemen om daar echt voor te gaan zitten.
Mm-hmm.
Noemen we ook een piekerkwartier of piekerhalf uur.
Ja,
waarin je in dat moment zegt, in dat moment ga ik echt goed nadenken over waar ik me zo'n zorgen over maak.
Mm-hmm.
Ik spaar alle momenten van de dag op. Probeer dat telkens te verplaatsen als ik merk dat ik aan het piekeren ben. Naar dat piekerhalf uur en dan ga ik er goed voor zitten. En dan kan je je gaan proberen voor te stellen van waar maak ik me nou echt zorgen om? Hoe zou dat eruit zien?
Mm-hmm.
En wat is dan het ergste wat er zou kunnen gebeuren? En het kan dan zijn dat hele heftige dingen zijn waar je je zorgen over maakt. En die je dan ook voor je ziet. Die je ook gespannen en emotioneel kunnen maken.
Yeah.
Maar het kan ook goed zijn om dat eens proberen voor je te zien. Want we weten dat als je dingen voor je ziet, dat je dat dan ook makkelijker weer kan opslaan en verwerken. Dan in plaats van als je er zo talig mee bezig blijft.
Ja.
Dan is het heel vaak een beetje abstract en een beetje vluchtig. Terwijl als je het heel concreet maakt, dan is het makkelijker om ofwel nog te bedenken, oh maar wacht, dan moet ik nog dat doen om in actie te komen. Of kan je het ook makkelijker weer opslaan.
Ja, dus en als het dan wordt opgeslagen, dan is de kans dat het tussendoor gedurende je dag de hele tijd weer opkomt. Popt eigenlijk als een soort strandbal die je onder water hebt gedrukt, die telkens weer naar boven komt.
Ja, wat je eigenlijk doet is, je kan piekeren zien als een alarmsignaal wat de hele tijd afgaat. En wat je gaat doen is, je gaat in dat half uur er zitten. Nou, vertel het me maar.
Ja, kom op nou.
Wat is dat alarm? Waar gaat het over?
Je stapt gewoon een ring in.
Ja, precies.
Met je rampscenario.
Van dit is, oké, dit is dus waar ik me echt zo'n zorgen over maak. En dat, ja, dat is een beetje spelen. Hè? Dus voor de een werkt dat, voor de ander die zegt, nou, vind ik een kriegel van, dat is niks voor mij.
Ja.
Maar ga eens bedenken wat voor jou zou kunnen helpen. En wat ik wel weet is dat het al heel veel cliënten heeft geholpen om meer tijd uit te trekken voor hun gepieker.
Mm-hmm.
Door er meer aandacht aan te gaan besteden en er eens goed voor te gaan zitten en te bedenken, waar maak ik me dan echt zo'n zorgen over?
Ja.
Vaak zijn het ook een beetje vluchtige wat als gedachten. Dus gaat gepaard met een bepaald gevoel in je lichaam. Een bepaalde modus waar je in vast blijft haken. Terwijl als je ervoor gaat zitten, maar misschien ben ik, oh ja, maar daar ben ik nou echt bang voor. En ja, hoe groot is die kans nou echt dat op dat weggetje mijn dochter wordt aangereden of dat ze ontvoerd wordt of whatever.
Ja. Dus of je komt erachter dat het misschien irreëler is dan je dacht.
Juist.
Of dat je er waarschijnlijk wel mee om kan gaan als het gebeurt.
Ja.
Of je komt erachter dat er ook nog wel echt, dat je ook nog even iets moet doen.
Ja.
Of die ander nog iets verschuldigt. Of je moet nog excuses moet maken.
Precies, het was gewoon een stomme opmerking.
Of je moet nog even iets testen van, goh, vindt die ene dat niet onaardig van mij?
Juist.
En dan kan je dat misschien opschrijven. En dat wordt dan je to-do-list. In plaats
precies.
van dat het je hele tijd onderhuid aan het lastigvallen
is. Eigenlijk is piekeren, we hadden het net over dat die mensen die een puzzeltje niet hebben afgemaakt, dat ze er vaker aan blijven denken.
Ja.
En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Er is geen oplossing, geen closure. En daar hebben we als mensen toch een beetje behoefte aan. Nou, dan kan het heel goed zijn om er nog eens echt de tijd voor te nemen en te bedenken van, is er nog een manier waarop ik de puzzel kan leggen en afmaken? Want dan neem ik de noodzaak om er overdag mee bezig te zijn of 's nachts in mijn bed, neem ik dan ook weg.
Ja. Mooi. En ik moet ineens ergens aan denken. Ik was deze aflevering aan het voorbereiden. En toen las ik ook iets over een elastiekje om je arm. En ja. Iedere keer als je dan een pieker gedachte ja. hebt, dat je dan met jezelf even een tikje geeft met een elastiekje. Wat zegt de piekerwetenschap ja. daarover?
Nou, dat het in ieder geval een oude techniek is die vroeger werd gebruikt. Dat was ook iets wat ik herkende toen ik begon met werken in het klinische ja? veld. Dat ik hem las in ook een protocol, geloof ik. Van ja,
slingert nog steeds rond dus.
Ja, precies. Nou ja, kijk. We weten wel dat bewust worden van gepieker, mm-hmm. dat zien we in andere onderzoeken ook, dat het registreren bijvoorbeeld van pieker alleen al kan al leiden dat je minder gaat piekeren, omdat je er bewust van wordt. En dat je vaker toch iets meer serieus naar die gedachte gaat kijken en gaat uitdagen van, valt wel mee. Dus bewust worden, ja. maar om jezelf nou te gaan pijnigen.
Ja, ik vond het ook een beetje akelig.
If it works for you, dan zou ik zeggen,
hè? Zo streng
er zijn
weer
vele
meteen.
Wegen, ja, precies. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden ja. ook.
Ik kan ook iets misschien iets leukers bedenken, maar dat werkt misschien niet zo effectief.
Nee, precies. Nee. Nee, ik denk dat in die zin vind ik het ook juist het sociale iets wat heel belangrijk is bij het aangaan van piekeren. Dit is iets wat, hey, ga je jezelf zitten pijnigen. Dus ik denk, ja, probeer eerst eens met vrienden erover te praten, bij wijze van spreken. Ja. Dat lijkt me een wat prettigere strategie.
Ja, en ik denk dat we wel zo'n beetje aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. We hebben een hele hoop kunnen bespreken. Ja. Is er nog iets wat je nog zou willen toevoegen? Heb je nog een laatste tip misschien voor de luisteraars?
Nou, vergeet het lichaam niet, denk ja, ik dat heel belangrijk is. En dat er geen besef je dat het iets heel menselijks is. Dat iedereen wel eens piekert. Dat het iets is waar je, waar er niet één strategie is die de beste is. Maar dat je voor jezelf op zoek moet gaan naar wat past bij jou. Wat is mijn onderhoudsdosis? Wat heb ik nodig om tot rust, mijn lichaam tot rust te laten komen? Mm-hmm. Zodat ik ook minder snel in die piekermodus terechtkom. En voor de een is dat vaak een strandwandeling maken. Voor de ander wordt er kriegel van en moet juist gaan thaiboksen. Zoek wat het beste bij jou past.
Ja.
Maar gun jezelf de tijd om daar dat uit te gaan vinden.
Mm-hmm. Het hoeft niet in één keer.
Het hoeft niet in één keer. Verdraag dat het frustrerend kan zijn en dat het niet altijd meteen lukt. En mm-hmm. dat emoties
bij het leven horen.
Het is de weg die we aan het bewandelen zijn in plaats van dat het meteen weg moet zijn.
Ja.
Het is een zoektocht.
Mooi. Nou, ga ik ook maar eens proberen toe te passen dan op de zesde massa-extinctie.
Ja, precies.
Piekergedachte ja, die ja, ik ja. heb. Kijken of het
ja,
lukt.
Ja, hartstikke goed. Succes.
Dankjewel voor je komst.
Heel graag gedaan. Was leuk.
Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op depodcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.